Jacobus 1 vanaf vers 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetend dat de beproeving uws geloofs leidzaamheid werkt, doch de leidzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Want die mens meende niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen, maar de broeder, die nederig is, roeme in zijn hoogheid, en de rijke in zijn vernedering, want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met de hitte en heeft het gras doorgemaakt en zijn bloem is afgevallen, en de schone gedaante haars aanschijns is vergaan, alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft degenen die hem liefhebben. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: ik word van God verzocht, want God kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Maar een ieder wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna, de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde, en de zonde volleindigd zijnde, baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders, alle goede gaven en alle volmaakte giften is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn de schepselen. Tot zover. Dat ik met u dit gedeelte gelezen heb, dat is omdat nogal eens gehoord wordt, ik heb het de laatste tijd nogal een paar keer gehoord zelfs, maar dat nog wel eens gehoord wordt, de gedachte dat Jacobus met name en eventueel ook de andere apostelen een andere evangelie zouden prediken dan de apostel Paulus. Daar schijnt nogal wat misverstand over te bestaan. Het leek me goed om daar eens een keer bij stil te staan en misschien nog wel een paar keer. Hetzelfde heb ik in de tijd gedaan, maar dat is inmiddels een jaar of twee terug, met de Hebreeënbrief, want daar gaat hetzelfde verhaal over. Men leest het opschrift boven de brief, dat is niet eens de brief dus, maar er staat een opschrift door iemand gezet boven de brief, een brief van Paulus aan de Hebreeën, en dat die van Paulus is, staat er niet in, dus dat valt nog te bezien. En dat die aan de Hebreeën geschreven is, dat staat ook niet in de brief, en dat staat ook nog te bezien. En hoewel sommigen menen dat hij wel door Paulus geschreven is, daar hoor ik trouwens ook bij hoor, maar hoewel sommigen van mening zijn dat hij wel degelijk door Paulus geschreven is, zijn ook sommigen, en soms diezelfde sommigen van mening, dat de brief geschreven is daadwerkelijk aan Hebreeën. En zegt men, dat zijn wij niet, en dus is die Hebreeënbrief niet aan ons geschreven. En omdat hij niet aan ons geschreven is, kan hij dus ook geen gemeentelijke waarheid bevatten. Het is een redenering die zo verschrikkelijk mank gaat, omdat hij uitgaat van allerlei vooroordelen en veronderstellingen. En bovendien, ik weet niet of ik dat zeggen mag, maar mijn zin is toch ook getuigd de redenering ook nogal van enige kortzichtigheid. Want in de eerste plaats, of hij aan Hebreeën geschreven is of niet, dat maakt heel weinig uit natuurlijk. Je kunt net zo goed zeggen van de Efeze, nou laten we Korinthe nemen. Je kunt net zo goed zeggen van de Korinthebrief dat hij aan Korinthiërs geschreven is. En dat zijn wij niet, omdat we toevallig ergens anders geboren en getogen en woonachtig zijn. Dan hebben we er ook niks mee te maken. Dus dat is een argument wat in de eerste plaats niet opgaat. In de tweede plaats, wij weten niet eens of wij Hebreeën zijn naar het vlees. Dat weten we sowieso niet, want dat kunnen wij niet bewijzen, nog het tegendeel bewijzen. En in de derde plaats, wij zijn wel degelijk Hebreeën, omdat Abraham een Hebreeër was, en wij als gelovigen zijn zonen en erfgenamen van Abraham geworden op grond van geloof. Hetzelfde wordt trouwens gezegd over ons, namelijk dat wij Joden zijn. Dat staat in ieder geval in Romeinen 2. En ik las het vanmiddag nog in wat was het, Filippenzen geloof ik, waar staat, wij zijn de besnijdenis enzovoorts. Want wij die niet op het vlees betrouwen, maar op de geest vertrouwen, roemen en dat soort dingen meer. Dus hoe dan ook, in die zin zijn we toch Hebreeën, zodat de hele opschrift boven de brief niks zegt. En vervolgens is het zo, ook al zou de brief niet aan ons geschreven zijn, dan nog staan die vast op dat er geen gemeentelijke waarheid in zou kunnen voorkomen. Want waarom zou de geadresseerde ook het onderwerp van de brief moeten zijn? Lijkt me trouwens nogal dwaas. In de meeste gevallen is dat namelijk niet zo. Dus het is een redenering die helemaal niet opgaat. Men zou er beter aan doen gewoon bij vers 1 van Hebreeën te beginnen te lezen. En dan zien dat de brief spreekt over Christus die niet op aarde is. Die wel de Messias is. Die wel is opgestaan uit de dood. Maar niet op aarde is. Maar gezet is in de hemel. Die daar een troon heeft ontvangen enzovoorts. De troon van zijn vader God zelf namelijk in de hemel, een troon waarop hij gezeten is, waar hij hoge priester is en dus ook koning, namelijk naar de ordening van Melchizedek. Er lijkt geen enkele twijfel dat dat ingegaan is, want er staat er enige malen, nou ja, vele malen, staat er dat dat ingegaan is ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood en niet ter gelegenheid van het geloof, dan wel het ongeloof van Hebreeën, Joden of andere volkeren. Dat heeft er niks mee te maken. Kortom, als men de brief zou lezen, het boek zou lezen, of hoe men het maar noemt, dan zal blijken dat het boek inderdaad spreekt over de tegenwoordige positie van Christus en zelfs nog met nadruk over de positie van Christus in afwachting van zijn wederkomst. Bovendien wordt tot de geadresseerden gezegd dat als zij gelovigen zijn, dan zijn zij een hemelse roeping deelachtig geworden. Dan naderen zij tot de troon der genade in de hemel en dan zijn zij opgeschreven in de hemel, in het hemels Jeruzalem en zijn zij toegevoegd aan de gemeente van eerstelingen. Nou, als dat geen Paulinische waarheid is en dus gemeentelijke waarheid, dan weet ik het niet meer, want het zijn precies dezelfde dingen die wij tegenkomen in Efeze, Filippenzen, Colossense. Men hoeft het boek slechts te lezen en dat zouden we moeten doen, in plaats van het opschrift lezen en dan het boek weer dicht doen. Nou goed, daar heb ik alles wat uitgebreider over gesproken, zelfs meerdere malen achtereen. En misschien doen we dat met Jacobus ook wel, want hier gebeurt precies hetzelfde. Men zegt, dit is een brief van Jacobus en Jacobus wist niet van gemeentelijke waarheid. En dus is de brief niet voor ons en niet aan ons en gaat niet over ons. Wij hebben er kortom helemaal niets mee te maken. Gewoon omdat de naam Jacobus erboven staat. Dat doet in de eerste plaats natuurlijk onrecht aan het feit dat heel de schrift, dat zei Paulus, Timotheus, dat heel de schrift van God is ingegeven, dat de schrift dus een eenheid is en dat heel de schrift helemaal enkelvoud als één geheel van God ingegeven is en dus nuttig is tot onderwijs, tot vermaning, tot wederlegging en hoe het allemaal maar heten mag. En het is inderdaad dus nuttig voor ons om ons daarmee bezig te houden en dat zal men beter kunnen doen dan vooroordelen naar voren te brengen. Er komt nog wat anders bij. Het is een duidelijke zaak, zo duidelijk dat ik daar niet eens op in wil gaan. Het is namelijk een duidelijke zaak dat de gemeente waarvan wij deel uitmaken, de gemeente waarover Paulus spreekt en waarvan de kenmerken door de apostel Paulus bekend zijn gemaakt, dat die gemeente gebaseerd is op de opstanding van Christus en daar ontstaan is. Dat kan niet missen. Dat vind je zoveel malen in de schrift, daar wil ik niet eens op ingaan. Bovendien, als dat niet zo is, dan zijn wij niet eens een gemeente van eerstelingen. Hooguit de gemeente, maar dan zijn we toch niet de eerste. Als de gemeente die wij kennen, de Paulinische gemeente, pas na, laten we zeggen, Handelingen 1 ontstaan is, hè, pas in een van de latere hoofdstukken, zoals men dikwijls beweert, dan betekent het dat daarvoor een andere gemeente ontstaan is in Jeruzalem op de Pinksterdag enzovoorts. Dat is dan de gemeente van eerstelingen en wij zijn dat niet. Als ik het heel grof neem, dan wordt het soms gezegd dat er in Jeruzalem een gemeente ontstond op de Pinksterdag. Dat is een Joodse, dan wel Israëlitische gemeente. En in Handelingen 28 pas in Rome ontstond de gemeente waarvan wij deel zouden uitmaken. Nou, dan zijn we mooi niet de eerste. En dan zijn we geen gemeente van eerstelingen. En als we geen eerstelingen zijn, dan zijn we ook zeker niet in de hemel opgeschreven. Nou, enzovoorts. Daar zitten nogal wat haken en ogen aan. Bovendien is het in strijd met wat apostel Petrus, één van die andere apostelen, ervan zegt. Petrus namelijk, die in het rijtje hoort van Jacobus en Johannes en Judas, die apostelen die geacht worden niets te weten van de hemelse roeping van de gemeente, het lichaam van Christus in deze tegenwoordige bedeling. Petrus zegt dat hij er wel wat van weet. Hij zegt alleen dat hij er niet zoveel over te vertellen heeft, maar dat men daarvoor naar Paulus moet luisteren en Paulus zich door Paulus moet laten onderwijzen. En hij zegt er ook bij dat Paulus in al zijn brieven daarover geschreven heeft. En dat betekent dus inderdaad al zijn brieven. En dat is wat Paulus zelf trouwens ook zei, maar toen hij deze dingen heel uitdrukkelijk naar voren bracht. In Efeze 3 zei hij erbij dat hij met weinige woorden tevoren daar ook al over geschreven had, zodat daaruit blijkt dat hij ook vroeger, ook voor de Efezebrief, al lang van deze dingen op de hoogte was en ze soms ook heeft laten doorschemeren. En dat is te bewijzen, want dat kan inderdaad aan de hand van alle brieven van Paulus gedemonstreerd worden. Maar dat is één ding. Het andere ding is dat als de gemeente zoals wij die kennen en waarvan wij deel uitmaken zijn oorsprong vindt bij de opstanding van Christus, dan betekent het automatisch dat een man als Jacobus, een man als Petrus en iemand als Johannes natuurlijk en Judas, dat die allemaal deel uitmaken van dezelfde gemeente waarvan wij ook deel uitmaken. Want hoe dan ook, die gemeente volgens Paulus is een gemeente waarin is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Skiet en barbaar, en er waren nog een paar Friezen, geloof ik ook. Maar anders vergeten we die weer. Maar er is geen onderscheid tussen, dus dat onderscheid mag ook niet gemaakt worden. Ik heb recentelijk nog horen vertellen dat er in onze dagen twee soorten gemeenten bestaan. Eén Joodse gemeente, dat verhaal ken jij natuurlijk ook wel, gemeente puur uit de Joden. Dan moet je dus Jood zijn om daarvan deel uit te maken, is de gedachte. En de gemeente uit de heidenen. Dan mag je dus geen Jood zijn om er van deel uit te maken, is de gedachte. En dat is natuurlijk volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbels. Maar het wordt echt in alle ernst verteld met heel aardige theorieën erbij enzovoorts. Maar het doet onrecht aan de glasharde uitspraken van dat in de gemeente het onderscheid niet bestaat en dat ze dus wel allebei aanwezig zijn, Jood en Heiden, maar het onderscheid bestaat niet. Bovendien is het een beetje absurd dat je tot een Joodse gemeente zou moeten, een andersoortige gemeente dan die van Paulus, op grond van dat je ooit je als Jood gedragen hebt, dus of onder de Joodse wet geleefd bent, of ooit bij het judaïsme bent aangesloten geweest, want over afstamming wil ik het al helemaal niet hebben. Afstamming speelt geen rol. Dat staat in de Romeinenbrief al, en ik las het vanmiddag nog in Timotheus, waar gezegd wordt dat Timotheus de mensen moet vermanen dat ze zich niet begeven tot oneindelijke geslachtsrekeningen die alleen twistvragen voortbrengen. Wel, als er twee soorten gemeenten zijn in onze dagen, dan zou je dus eerst je geslacht, je afkomst na moeten gaan en eventueel kijken of er iemand uit je voorvaderen wellicht onder de Joodse wet geleefd heeft, dan wel besneden was volgens Joods ritueel. Dus het is natuurlijk een dwaze zaak. Zomaar, zo voor de hand liggend, volkomen dwaas. Bovendien, het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid, Romeinen 1 vers 16, voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Men denkt weliswaar eerst aan de Jood, vanzelfsprekend, maar het is niet alleen voor de Jood, het is eerst de Jood en ook de Griek. En hoewel men in het algemeen bij dat vers Romeinen 1 vers 16 denkt dat het evangelie dan toch in de eerste plaats bestemd was voor de Joden en daarna voor de heiden, moet ik u zeggen dat er ook een andere opvatting, ook een andere lezing mogelijk is. Dat is namelijk niet dat in de eerste plaats het evangelie naar de Joden zou gaan, hoewel het zo ging, maar dat de Joden de eerste zijn die dat nodig hebben. Als er dan iemand is die behoefte heeft aan het evangelie, de kracht Gods tot zaligheid, is dat in de eerste plaats de Jood. Want van de heiden kun je zeggen dat hij is onder de macht van de zonde en onder de macht van de wet. Dat staat daar ook hoor in de daaropvolgende hoofdstukken, Romeinen 1, 2 en 3. Hè? Dat de heiden is onder, in de macht van de zonde en in de macht van de dood. Dat bedoel ik te zeggen, macht van de zonde en macht van de dood. En de Jood is in de macht van de zonde en de macht van de dood en onder de macht van de wet. Die een vloek is. Dus als een Jood en een heiden beiden behoefte hebben aan de kracht Gods tot zaligheid, dan is dat in de eerste plaats een Jood, want die is er slechter aan toe dan de heiden die de wet niet kent. Het staat er nog veel sterker dan ik het nu zeg in Romeinen 2. Maar goed, daar ga ik voor de gelegenheid nou maar niet doen. Dus eerst, de Jood is niet de bevoorrechte positie van de Jood, maar het is juist de benadeelde positie van de Jood die immers onder de wet geplaatst was. En dat heeft de Jood bovendien, het Jodendom in het algemeen dus, verhinderd om te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus als de beloofde Messias. De wet stond hen in de weg. Dus het is niet een voordeel Jood te zijn, maar het blijkt een nadeel te zijn om Jood te zijn. Hoe dan ook, evangelisch kracht Gods tot zalig het eerste Jood en de Griek. En aan de andere kant, oordeel zal komen eveneens over Jood en Griek. Dat verschil bestaat dus ook niet. En voor de goede orde, het blijft dus zo dat door de opstanding van Christus het nieuwe verbond aanbrak. Dat kan niet missen, dat is in overeenstemming met de Oud-Testamentische profetieën. En het is in overeenstemming met wat de Hebreeënbrief, aan wie die dan ook geschreven is, zegt. Want welke adressering erop staat, dat doet helemaal niet de zaken. Er staat gewoon in dat door de opstanding van Christus hij aangesteld is geworden als de middelaar, de borg, de hoge priester en koning van het nieuwe verbond. En dat is dus ingetreden. Dat wil zeggen, dat is in werking. Vervolgens wordt uitgelegd dat het nieuwe verbond werkt voor ieder die gelooft. Voor ieder die het woord Gods in zijn hart laat schrijven namelijk, dat staat trouwens ook al in Jeremia, dus kan niet missen, als wij dus tot geloof komen, dan leven wij onder het nieuwe verbond. Wie zei daar dat het oude verbond voor de Joden was en dus het nieuwe verbond ook? Want dat wordt geleerd dan, hè? Want men zegt dan, kijk, het nieuwe verbond, dat is alleen een Joodse aangelegenheid, maar wij zijn geen Joden. Wij horen dus ook tot een andere gemeente en wij leven ook niet onder het oude verbond, maar ook niet onder het nieuwe verbond, want dat was Joods. Want het oude verbond was voor Israël en het nieuwe dus ook.
Een dwaas.
Ja, dat is ook een dwaze redenering. Want het oude verbond was ook niet alleen voor Israël, hoor. Alleen allen die onder het oude verbond leefden, die onder de wet zich plaatsten, want we moesten dat zelf doen, die behoorden op grond daarvan tot Israël. Het is dus andersom. Daar was het oude verbond. Ieder die ja zegt, ieder die zegt, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen, en zich dus laat besnijden en nog het een en ander, die hoort daardoor tot Israël. Het verhaal zit dus andersom. En zo zit het met het nieuwe verbond ook. Het nieuwe verbond is voor ieder die niet zegt, al wat de Heer gesproken heeft, zullen we doen. Maar het is bestemd voor ieder die zegt, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij geloven. Want dat zei Mozes al, je moet namelijk het woord Gods doen, niet met de handen en voeten, maar met de mond en het hart, zei hij. Deuteronomium 30. En Paulus haalt het natuurlijk in Romeinen 10 aan. En ieder die tot geloof komt, krijgt daardoor deel aan het nieuwe verbond. Beginnende bij de opstanding van Christus, uiteraard. En dat blijft ook altijd zo. Maar tot op heden zijn wij nog steeds die gemeente van eerstelingen en behoren wij tot de allereerste soort van gelovigen onder het nieuwe verbond. En omdat we eerstelingen en daarmee ook oudsten zijn, hebben wij eerst geboorterecht ontvangen. Want zelfs dat is niet gebaseerd op afstamming. Hebben wij eerst geboorterecht ontvangen en hebben wij daarom op grond daarvan een hemelse bestemming, een hemelse roeping, een hemelse erfenis gekregen. Dat is de gedachte. En tot die eerstelingen hoort zeker ook Jacobus, want die eerste gemeente die ontstond was de gemeente Jeruzalem. En binnen de kortste keren was deze Jacobus de leider, hoe je dat maar noemen moet, zullen we zeggen de herder, de voorganger van de gemeente in Jeruzalem. Zo sterk zelfs dat soms de naam Jacobus genoemd wordt terwijl heel de gemeente Jeruzalem bedoeld wordt. Galaten 2. Er waren sommigen gekomen van Jacobus. Ze waren gekomen van de gemeente Jeruzalem. Dat dan een gemeente was van gelovigen die inderdaad in de praktijk nog onder de Joodse wet leefden, dat is wel waar. Maar zo wat? Dat doet aan hun zaligheid niks toe of af. Het heeft er zelfs niks te maken. Want in Christus heeft besnijdenis geen kracht. Vooruit trouwens ook niet, maar de besnijdenis ook niet. En of ze nou al of niet onder de wet leefden in Jeruzalem, heeft niks te maken met de aard, het wezen van de gemeente die daar ontstaan was. Zij waren namelijk eerstelingen van het nieuwe verbond. Ze geloofden in de Heer Jezus Christus, kregen daardoor deel aan dat nieuwe verbond. En als eerstelingen kregen ze deel aan de hemelse roeping van die eerstelingen. De vraag is vervolgens, de goede vraag die gesteld zou moeten worden, is wisten zij dat? Het antwoord op de vraag is, nee, dat wisten zij niet. Waarna sommigen, dezelfde sommigen waar we het steeds over hebben, dan zeggen, nou, dan hoorden ze er niet bij. En dat is weer een misverstand. Soms, hè. Dan moet ik er als diep van zuchten. Wat een rare gedachte. Vele gelovigen in onze dagen behoren op grond van hun geloof tot de gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Weten ze dat ook? Nee, maar daarom horen ze er wel bij. En juist omdat ze er wel bij horen, is de bedoeling dat ze op de hoogte gebracht worden van hoe het zit. Dat ze dat leren kennen. Dat is de gedachte. Dat Peter ze dat niet wist op de Pinksterdag, hoe dat zou gaan met dat nieuwe verbond en met het koninkrijk, dat is een duidelijke zaak, dat wist hij niet. Alleen hij heeft niet zoveel hoeven bijleren. Hij heeft maar twee dingen hoeven bijleren. Het ene is dat die gemeente die ontstond, dat die inderdaad niet een aardse, maar een hemelse bestemming heeft. Het tweede wat hij heeft bij moeten leren, is dat het niet 7 jaar zou duren, maar 2 dagen. Dat was heel wat langer, want het waren 2 dagen van 1000 jaar. Maar vooruit. Hè? Het enige wat hij bij heeft hoeven leren, dat is alles. We hebben het verder natuurlijk niet over Peters zijn praktische leven, want hij had de neiging om inderdaad ook terug te vallen onder het oude verbond, onder de wet. Maar dat is weer een ander verhaal. Nee, waar het maar om gaat is dat zonder meer Petrus, Jacobus, Johannes en Paulus volstrekt hetzelfde evangelie prediken. Maar daar moet ik natuurlijk wel wat aan toelichten. Want Paulus zegt, laat ik het zo zeggen. Paulus spreekt over mijn evangelie. Wij noemen dat dan voor het gemak ook het evangelie van Paulus. Mijn evangelie, de openbaring van de verborgenheid. Zo noemt hij dat. En even nog een paar termen voor. Hè. Het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Dat is ook het evangelie van Paulus. Het evangelie van Christus, Christus die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Die daar een troon heeft ontvangen. Wel, dat evangelie van Paulus onderscheidt zich inderdaad van wat gepredikt werd door Jacobus, Petrus, althans aanvankelijk, enzovoort. Van Johannes mag ik niet eens zo zeggen, want dat staat nog te bezien. Maar waar het om gaat is, niet om de vraag of die boodschap die deze apostelen predikten, of die onderscheiden was, of er verschil tussen bestond. De vraag is of het tegenstrijdig is en of het werkelijk wat anders is. En dat zijn heus twee verschillende dingen. Verschil is er sowieso. Als je twee mensen naast elkaar zet en je laat ze spreken over, laten we zeggen, Romeinen 1, vers 16 en 17 en wat er verder volgt, dan zul je een verschillende boodschap horen. Een boodschap ook met een verschillende strekking. Dat kan niet missen, maar dat wil nog niet zeggen dat het strijdig met elkaar is, dat is wat anders. Want hoe dan ook, de boodschap die gepredikt wordt, als ik het vlug zeg, is deze, dat Jezus uit het vlees, naar het vlees, uit het zaad van David was, dat hij is gestorven, dat hij vervolgens is opgewekt door de geest en daardoor is aangesteld tot zoon van God. Dat was gewoon Romeinen 1 vers 4, wat ik nou zei. Hè? Romeinen 1 vers 4, die krachtelijk bevestigt, die uit het vlees is naar het zaad van uit de staat van David, en die krachtelijk is bevestigd, eigenlijk staat er gewoon gesteld, aangesteld dus, die krachtelijk gesteld is tot als de Zoon van God door de opstanding uit de doden. Deze Jezus is dus de beloofde Christus, de beloofde Messias uit 2 Samuel 7, uit het zaad van David namelijk, en aan de andere kant ook net zo goed de Zoon van God. Dat is dus Jezus van Nazareth. Dat is wat Paulus predikt, en hij zegt dus gewoon dat Jezus, de Messias, de Christus, degene is die in overeenstemming met datzelfde 2 Samuel 7 een eeuwig koninkrijk zou ontvangen als Zoon van David en als Zoon van God. Een eeuwig koninkrijk. Waar hebben wij deel aan gekregen eigenlijk? De gemeente, zoals Paulus die predikt, waar hebben wij deel aan gekregen? Toch aan een eeuwig koninkrijk, ja verborgen, maar aan een eeuwig koninkrijk, toch of niet? En hoeveel eeuwige koninkrijken zijn er eigenlijk? Dat is een test of u het woord eeuwig begrijpt. Er kan er dus maar één zijn, want als het eeuwig is, betekent het niet alleen altijd durend, maar betekent het heel uitdrukkelijk ook allesomvattend. Want dat is net zo goed de betekenis van het woord eeuwig. Tenzij anders vermeld. Dus er kan er maar één zijn. Nou, daar hebben wij deel aan gekregen. Nou, dat is wat Paulus predikt. En hij zegt dus dat iedereen die gelooft in deze Jezus, die God gesteld heeft tot Heer en tot Christus, leuk hè, woorden van Petrus, maar Paulus zegt dat God aan een ieder die gelooft in deze Jezus, die tot Heer en Christus gesteld is, dat God aan een ieder die dat gelooft inderdaad eeuwig leven geeft. En dus zaligheid geeft, want het evangelie van Christus, het evangelie namelijk dat Jezus de zoon van David, de zoon van God, de Christus is, dat evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, zowel de Jood als de Griek. Dus het onderscheid hoeft helemaal niet gemaakt te worden, mag ook helemaal niet gemaakt worden. Dat prediken ze bovendien allemaal, al deze apostelen. Staat hier ook hoor, er staat in vers 18 van Jacobus 1, naar zijn wil heeft hij ons gebaard, zeg maar verwekt of gebaard, zeg maar doen geboren worden, dan wel doen wedergeboren worden. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zelden zijn als eerstelingen zijn de schepselen. Is dat strijdig met wat Paulus leert of niet? Nee, op geen enkele manier. Dan kun je hooguit nog zeggen dat Jacobus er misschien dan toch wat anders mee bedoelt dan Paulus. Maar dat mag je natuurlijk nooit doen zo, hè? Nee, het is dezelfde gedachte. Het enige punt van verschil, niet van tegenstelling, want het is niet hetzelfde, hè? Het enige punt van verschil is dat de apostelen, exclusief Paulus bedoel ik dan, hè, de twaalfen, dat de apostelen, inclusief deze Jacobus, die trouwens ook niet tot de twaalfen hoorden, maar dat deze apostelen vervolgens predikten dat deze Jezus, de Christus namelijk, inderdaad op aarde zijn koninkrijk zou oprichten, een koninkrijk op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Hadden ze gelijk of niet? Ja, staat in het Oude Testament, dus dat is ook zo. Wanneer zal dat gebeuren? Nou, niet een datum noemen, want anders dan hè, beginnen we weer met de jaartallen meteen te noemen. Wanneer zal dat gebeuren? Gewoon als het Joodse volk tot geloof komt aan het einde van de 70 weken van Daniël, want zo staat het in Daniël 9 vers 24. Om maar eens wat te noemen dan, hè. Heb ik het nog niet gehad over Zacharia en over Deuteronomium enzovoorts. 30, Deuteronomie 30. Nee, dus zo is het dus. Als het Joodse volk tot geloof komt, dan zal inderdaad de Messias komen en zijn koninkrijk oprichten. Dat zegt Petrus ook, dat is Handelingen 3. Betert u dan en bekeert u, opdat tijden der verkoeling, tijden van verbetering, heet het in de Hebreeënbrief, dat is Paulus, opdat tijden van verkoeling, het nieuwe verbond dus, zullen komen van het aangezicht des Heren en hij zenden zal Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, hè, en die zal komen tot wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Had Petrus nou gelijk of niet? Hij zei, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen, maar als gij u bekeert en betert, zal wordt u geplaatst in die tijden der verkoeling en zal die Christus, die Messias, al die dingen oprichten waarvan de, wederoprichten dus, waarvan de profeten gesproken hebben. Had hij gelijk of niet? Ja, zou Paulus het ermee eens geweest zijn? Nee, met wat, niet of Petrus het predikte, dat vroeg ik niet, maar dat, maar met wat Petrus predikte, zou Paulus de mening toegedaan zijn dat pas in de toekomst, en dus feitelijk pas na de opname van de gemeente, want daar komt het op neer, pas aan het einde van de 70ste week van Daniël, dat pas dan de Heer Jezus Christus zal wederkomen en zal weder oprichten alle dingen waarvan gesproken is door de profeten? Zou Paulus ermee eens zijn? Nou, hij protesteerde niet toen Jacobus het zei in Handelingen 15, deze Jacobus. Want die zei dat, Handelingen 15. Die zei, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En pas daarna zal hij wederkomen en de vervallen hut van David wederoprichten. Ik doe het maar uit het hoofd. Ieder die echt moet weten waar het staat, vindt het ook wel. Hè? Deze Jacobus is dat. Die zegt, eerst een gemeente uit de heidenen, dan pas oprichter van de troon van David. Wist hij er nou van of niet, deze Jacobus? Ja, en Paulus protesteerde uiteraard niet, want die was druk bezig, daar ging het daarom trouwens, in Handelingen 15, die was druk bezig en betrokken bij die verzameling van die gelovigen uit de heidenen, een volk voor zijn naam. Ik kan niet missen. Waren ze het dus eens? Ja, zij waren het eens, heel in het bijzonder, en Petrus was er ook bij, die was het er ook mee eens. Er was geen enkel probleem over, bovendien het was Paulus die in Romeinen 11 schreef, dat inderdaad pas nadat de gemeente, nou ik zeg het met opzet met eigen woorden, oh sorry, anders wordt het te moeilijk, hè? Maar die zegt dat pas nadat de gemeente is opgenomen, dan gebruik je andere termen. Dat pas daarna de gedeeltelijke verharding van Israël zal worden opgeheven. En dat dan, en door geloof, alzo geheel Israël zal zalig worden. En als Israël zalig wordt, dan verschijnt de Messias. Dus bij de komst van Christus. Daar is totaal geen verschil tussen, hoor. En het is al heel vroeg dus dat dat allemaal besproken wordt. Bovendien zijn mensen die zeggen, maar Paulus wist nog niks over de gemeente in onze dagen toen hij zijn Romeinenbrief schreef. Maar dat is natuurlijk een misverstand, want hij heeft duidelijk laten weten dat hij dat wel weet. Want hij zegt dat in de laatste paar verzen van de Romeinenbrief. Daar heeft hij het over mijn evangelie en de openbaring van een verborgenheid en die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. En bovendien in Romeinen 2 heeft hij het al over mijn evangelie. Hij zegt er wel niks over, maar hij noemt het wel. Wat is dan het verschil tussen de evangelie van Paulus en het evangelie van, zeg maar, Jacobus of wie het maar wezen mogen? Nou, is heel eenvoudig dit, dat de apostelen tot taak hebben in het algemeen de prediking dat de Messias verschenen is. Dat wil zeggen dat hij opgestaan is dus, hè, want dat betekent dat. Dat de Messias verschenen is en dat door geloof in zijn naam, dat men daardoor deel krijgt aan het nieuwe verbond en aan zijn koninkrijk. En dat als het volk tot geloof komt, de man heet trouwens niet voor niks Jacob, naam van de stamvader van Israël, hè? Jacob, en hij woonde, was niet voor niks voorganger in de hoofdstad van Israël, Jeruzalem, hè? En ze leerden dus dat als Israël tot geloof komt, dan zal de Messias verschijnen. En dat is terecht, daar hebben ze volkomen gelijk in. Het hele punt is dat daarnaast, niet in tegenstelling daarmee, maar daarnaast en daarboven aan Paulus geopenbaard werd, punt 1, dat die bekering van Israël voorlopig niet zou plaatsvinden. En punt 2, dat die gelovigen die intussen verzameld worden, inderdaad een hemelse roeping ontvangen en gezegend zijn met elke geestelijke in plaats van stoffelijke zegening. En niet op aarde, maar in de hemel, Efeze 1, vers 3. Maar niettemin in Christus. En dat geldt voor iedereen uiteraard. En dat is een verschil, maar dat is geen tegenstelling. Bovendien is het dan ook nog zo dat die andere apostelen wel degelijk deze waarheid gekend hebben. Dat blijkt trouwens uit de uitspraak van Jacobus, want hij zegt niet voor niks. Even een beetje roeren dan, hè. Hij zegt niet voor niks in Jacobus 1, vers 18, dat hij ons gebaard heeft opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn en schepselen. Waar heeft hij het dan over? Ja, toch? Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. En er wordt niet uitdrukkelijk anders vermeld. Het is deze Jacobus die in Handelingen 15 zei hoe de zaken ervoor stonden. Dat God zich eerst een volk verzamelt uit de heidenen voor zijn naam. En daarna zal de vervallen hut van David pas weder opgericht worden. Het punt is dan ook, ik heb dat al vaker uitgelegd, ik doe dit nou heel snel, hè. Heel snel. Het punt is dan ook dat we in de Bijbel kennen in de eerste plaats, en ook in deze volgorde, in de eerste plaats het zogenaamde eeuwige evangelie. Dat is hetzelfde als het algemene evangelie of het overal en altijd toepasbare evangelie. In Openbaring vinden we dat genoemd. Namelijk dat men God zou dienen, de schepper eer zou geven enzovoort. Algemene waarheid en dus een eeuwige waarheid en dus eeuwige evangelie. Maar daar zijn we er niet mee, want dat is niet wat gepredikt wordt door mensen. Dat is wat gepredikt wordt door engelen, staat er. Als mensen het evangelie prediken, prediken zij niet het eeuwige evangelie, maar een nadere specificatie daarvan. De Heer specificeerde dat trouwens ook nader. Die zei, gij die gelooft in God, gelooft ook in mij. En dan wordt het ineens niet meer het eeuwige evangelie, maar het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Uit Romeinen 1, vers 1 tot en met 4. Dan wel het evangelie van Christus uit vers 16. En dat is die boodschap die zegt dat men niet alleen in God zou geloven, maar dat men dus ook zou geloven in wat God gedaan en gezegd heeft. Hij heeft namelijk de Heer Jezus Christus gezonden, die hij inderdaad uit de dood heeft opgewekt en gemaakt tot eersteling en dus erfgenaam van een nieuwe schepping. Die hij gesteld heeft tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor een ieder die hem gehoorzaam is. Hebreeën 5. Hoezo is dat een andere boodschap dan Romeinen 1? Hetzelfde dat een ieder die gelooft deel zou hebben aan die zaligheid. De kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. God heeft hem gesteld, God heeft hem geheiligd, God heeft hem volmaakt, uit de dood opgewekt namelijk. En hij is gesteld tot oorzaak, staat er in Hebreeën 5, tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor een ieder die hem gehoorzaam is. Dus voor ieder die in hem gelooft. Of wat dacht u van Johannes? Nu we het over de andere apostelen hebben dan, hè? Johannes. Johannes 3, vers 16. Ja, al zo lief, hè? Bekende verhalen, hè? Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, dat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat is het al in het algemeen het evangelie. Maar hoe dan verder? En dan vinden we dat op grond van het Oude Testament, op grond van de beloften die gedaan zijn aan Israël, maar eigenlijk in de eerste plaats beloften die gedaan zijn via Israël, namelijk dat gepredikt wordt dat diezelfde Christus, die oorzaak is geworden tot eeuwige zaligheid, die koning en hoge priester is geworden van het nieuwe verbond, dat die een koninkrijk, een eeuwig, allesomvattend koninkrijk zou oprichten op aarde en een troon zou hebben in Jeruzalem. En dat is precies de boodschap die in de Bijbel genoemd wordt, kennelijk, het evangelie van het koninkrijk. Dat is niet wat anders dan het evangelie van Christus. Of het is ook niet wat anders dan het eeuwige evangelie. Het is gewoon een verdere voortzetting daarvan. Het vloeit uit het voorgaande voort. Het is een aanvulling op. Maar meer ook niet. Er mag dan verschil zijn, maar daarom is het geen tegenstelling. Integendeel, het is een verdere ontwikkeling van dezelfde gedachte. Men gelooft in God de Schepper en men dient hem. Men gelooft in die Zoon van God en men krijgt aan hem deel. Aan hem namelijk die op aarde een koninkrijk zal vestigen over alle volkeren, beginnende bij Jeruzalem, dus beginnende bij de Joden en geheel Israël enzovoorts. En dat blijft ook zo ten volle bestaan. Die waarheid blijft ook. Een volstrekt Bijbelse waarheid is ook niet in strijd met wat Paulus predikte. Want Paulus leerde precies dezelfde dingen. En vervolgens leerde hij dat die opgewekte Christus weliswaar een koninkrijk zou ontvangen. En hij zou zelfs een koninkrijk ontvangen op aarde in Jeruzalem over heel de wereld. Dat is dus gewoon het evangelie van het koninkrijk. Maar Paulus leert dat in afwachting daarvan hij een koninkrijk heeft in de hemel. Een hoger koninkrijk dan dat in het aardse Jeruzalem. Een koninkrijk namelijk in het hemelse Jeruzalem. Hebreeën 12. Galaten 4. Een koninkrijk niet in Canaan, maar in het hemels Canaan, om het dan maar eens zo te zeggen. Dat is niet echt wat anders, het is fundamenteel hetzelfde, alleen hij zegt dat die profetieën die in de toekomst letterlijk in vervulling zullen gaan, in afwachting daarvan een hogere toepassing hebben, maar met dezelfde woorden verder, een hogere toepassing hebben en worden toegepast op die gemeente van eerstelingen. Die eerstelingen die uiteraard deel krijgen aan het koninkrijk, omdat het beloofd was. Die deel krijgen aan het koninkrijk van de zoon van David, want dat was beloofd. Alleen diezelfde zoon van David is ook de zoon van God. En op grond daarvan krijgen wij een wat hogere positie dan die van Jeruzalem beneden, namelijk een positie in het Jeruzalem dat boven is. Maar die positie van Jeruzalem beneden straks voor Israël in de toekomst blijft gewoon bestaan. Deze twee boodschappen, deze twee evangeliën zijn helemaal niet in strijd met elkaar. Integendeel, ze lopen zelfs langs dezelfde lijnen. Ze zijn gebaseerd op dezelfde profetieën bovendien ook nog. Alleen er zit een verschil in tijd in. En dat is dan ook ongeveer het ene en het verschil in plaats, aarde en hemel namelijk. Maar voor de rest is het volstrekt hetzelfde. Zodat de gelovigen straks na ons, na de opname van de gemeente, krijgen door geloof in Christus deel aan een eeuwig koninkrijk en aan het nieuwe verbond. En dus ook aan de hoge priester van het nieuwe verbond, want hij blijft altijd die hoge priester. En dus ook die koning. En wij hebben aan diezelfde dingen deel, alleen eerder, en daarom worden wij verplaatst straks in de toekomst naar die hemelse positie. Maar niettemin, wij zijn eerstelingen van dat nieuwe verbond en van die nieuwe schepping, of van het koninkrijk, of hoe je dat maar noemt. Kortom, die dingen lopen volstrekt parallel, zijn absoluut niet in strijd met elkaar. Daarom kan Petrus rustig verwijzen naar Paulus en zeggen, nou ja, voor die dingen moet je bij Paulus wezen. Het is gewoon omdat dat specifiek via Paulus, die ene apostel, openbaar gemaakt zou worden. En de andere apostelen, Petrus, Jacobus en Johannes en Judas, zal ik maar zeggen, die hebben dat van Paulus gewoon moeten leren en daarmee uit. Het veranderde verder niks in hun bediening en hun prediking. Namelijk dat men door geloof deel krijgt aan de Messias en aan zijn koninkrijk, aan zijn zegeningen, de vervulling van de beloften enzovoort. Het is volstrekt hetzelfde. En daaruit ontstaat dus ook niet een andere gemeente, integendeel. Het hele punt is, dat heb ik nog lang voor me uitgeschoven, het hele punt is dat deze brieven van Petrus, Jacobus, of Jacobus, Petrus, Johannes en Judas, dat deze brieven, omdat daarin specifiek hemelse gemeentelijke waarheid ontbreekt, omdat het niet specifiek genoemd wordt, dat deze brieven daardoor uitermate geschikt zijn om toegepast te worden straks na de opname van de gemeente, wanneer nog steeds diezelfde boodschap gepredikt werd als die ook in Handelingen 2 ook gepredikt werd overigens. En omdat er specifiek Paulinische waarheid niet in naar voren gebracht wordt, zijn die brieven dus uitermate geschikt om toegepast te worden straks na de opname van de gemeente in de zesde bedeling. Dat is alles. En als men dan leest deze uitspraak in Jacobus 1, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn de schepselen, is de meest eenvoudige verklaring van de uitdrukking dan dat Jacobus nou eenmaal hoort tot die gemeente die al lang is opgenomen, de gemeente waar Paulus het over heeft, de gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Gaat heel goed. Er hoeft geen enkel probleem over te bestaan. Hetzelfde geldt voor 2 Petrus 3. Waar Petrus zegt, nou ja, die andere dingen, die langmoedigheid gods, die moet je maar voor naar Paulus toe, want naar de wijsheid die hem gegeven is, let op, de wijsheid die hem gegeven is, zei Petrus, de wijsheid die Paulus gegeven is, heeft hij die dingen bekendgemaakt, heeft in al zijn brieven van geschreven enzovoorts. In welke sommige dingen verdraaid worden, door ongeleerde mensen staat er, omdat er dingen zijn die zwaar zijn om te verstaan. Daar wist er alles van. Maar dat doen we maar liever. Het zwijgen toe uit pietijd met Petrus. Maar niet in. En wat zal men dan zeggen? Na de opname van de gemeente, als men die brieven leest, zal men zeggen, nou ja, dit komt dat Petrus deel uitmaakte van die gemeente, waar Paulus ook deel van uitmaakte. Die man is in de hemel enzovoorts. Maar wat hij daar schreef, heeft verder met die hemel niks te maken. Spreekt gewoon over de positie van de gelovige als kind van God, als nieuw schepsel, levend onder het nieuwe verbond enzovoorts. Dat doen wij ook, dat deed Petrus ook, dat deed Jacobus ook, dat deed Johannes ook, dat deed zelfs Judas. En daar gaat het maar om. Er is helemaal geen tegenstelling in, alleen we moeten vaststellen dat specifiek gemeentelijke waarheid in de Paulinische zin, dat die in deze brieven niet naar voren gebracht worden, maar ik moet zeggen, ze worden in deze brieven wel degelijk genoemd. Niet uitgebreid besproken, maar ze worden wel genoemd. En daar gaat het maar om. Daar is dus geen enkele tegenstelling aan. Bovendien, als we de brieven lezen, zal blijken dat er ontstellend veel overeenkomst is met de brieven van Paulus. Als je die één keer wat in het hoofd hebt zitten, en je leest dan Jacobus, Petrus, Johannes, dan zul je merken dat ze een andere manier van formuleren hebben, dat ze ook niet het hoge standpunt innemen wat Paulus altijd inneemt, vanuit die hemelse positie uiteraard, maar dat ze niettemin in wezen volstrekt dezelfde dingen naar voren brengen. In ieder geval, ze brengen dingen naar voren die absoluut overeenkomen wat Paulus ook naar voren brengt. Wil ik even beginnen? Jacobus, dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Nou ja, dat was Paulus ook. In dezelfde tijd. Dus dat kan niet missen. En dan, hij schrijft de brief aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Dat vind ik ook altijd aardig. Aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Want we hebben natuurlijk bij Paulus de aardige uitspraak. Heel markante. De aardige uitspraak in Handelingen 26... waar Paulus verantwoording aflegt over zijn eigen bediening. Hij is immers gevangene daar. En dan zegt hij in vers 4. Mijn leven, Handelingen 26 vers 4. Mijn leven dan van der jonkheid aan, het welk van de beginnen onder mijn volk te Jeruzalem geweest is, weten al de Joden, als die van overlang mij tevoren gekend hebben, indien zij het willen getuigen, dat ik naar de bescheidenste secte van onze godsdienst als fariseer geleefd heb. En in deze hoofdstukken zegt Paulus bij herhaling dat hij niets doet wat strijdig is met de wet, of met het jodendom, of met de bijbelse leer, de joodse leer, of de leer van Mozes, hoe het maar heten mag. Dus daar wijkt hij niet van af. En dan zegt hij, vers 6, en nu sta ik. Ik kan niet anders. Nou ja, dat was ergens anders. Hè. En nu sta ik en word geoordeeld over de hoop der belofte. Het ging om de vervulling van de belofte die aan de vaderen geschied is. Handelingen 13 staat die uitdrukking. Die aan ons, hun kinderen, vervuld is. Hè. Ik word geoordeeld over de hoop der belofte die van God tot de vaderen geschied is. De belofte aan Abraham, Isaac en Jacob uiteraard. Want Paulus, wat hij ook predikt, hij predikt in ieder geval dat wij die geloven deel hebben aan de vervulling van die belofte. Dat kan niet missen, want bij andere gelegenheid legt Paulus uit, in Galaten 3 of zo, onder andere, dat die beloften aan Abraham vervuld zijn door het aanbreken van het nieuwe verbond, want dat is precies wat aan Abraham beloofd was. Het nieuwe verbond. Nee, de term wordt niet gebruikt, maar dat doet het toch niet toe? Staat er aan? Er staat ook een Romeinen 1. Ja, het evangelie is het nieuwe verbond. Dat kan niet missen. Het evangelie van God, Romeinen 1 vers 1. Het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Aan wie dan? Aan Abraham, Galaten 3. Want God heeft aan Abraham tevoren het evangelie verkondigd. Zeggende, in u en in uw zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. Nou, wij hebben deel aan de vervulling daarvan. Daarom doet het er ook niet toe uit welk geslacht wij zijn. Dus hij zegt, ik sta en word geoordeeld over de hoop der belofte die van God tot de Vader geschied is, tot de welke onze 12 geslachten geduriglijk nacht en dag goddienende verhopen te komen. En dat betekent dus dat Paulus de vervulling van de beloften predikt en de vervulling van die belofte is bestemd voor, in ieder geval, de 12 stammen van Israël. Nou, dat is niet strijdig met Jacobus 1, vers 1. Hè? Aan de 12 stammen in de verstrooiing gaat nou niet in op die 12 stammen. Ja, 12 is 2 plus 10, dat is duidelijk. Of is het 10 plus 2, dat wil ik afwezen. Maar goed, hè. Maar in ieder geval, 12 stammen, dat is toch niet wat anders? Dus inderdaad, Jacobus schrijft aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. En hij wenst hen zaligheid toe. Nou, dat deed Paulus ook in Handelingen 26. Wenst hij hen toch ook zaligheid toe? Want dat is toch waar ze op zitten te wachten, zegt hij. Goed, dat is dus ook al geen verschil. En dan zegt hij, Jacobus 1, vers 2... Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetend dat de beproeving uw geloofs lijdzaamheid werkt, doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk. Nou, herkennen we dat ook? Of staat het er bij u ook ondergedrukt? Huh? Dat is toch letterlijk Romeinen 5, iets korter. Maar het is toch gewoon Romeinen 5? Vanaf vers 3. Niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Wetend dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. Ja, dat zei Jacobus ook, hè. Wetend dat de beproeving uw geloofs lijdzaamheid werkt. En Jacobus zegt dan in 1 vers 4, doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk. En Paulus zegt hetzelfde, maar doet er iets langer over. Die zegt namelijk, en de lijdzaamheid werkt bevinding en de bevinding bewerkt hoop en de hoop beschaamt niet. Dan heb je het volmaakte werk. Omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Dus die beproeving werkt lijdzaamheid. En als de lijdzaamheid een volmaakt werk heeft, dat wil zeggen zijn werk, zijn functie volbrengt, zoals in Romeinen 5 beschreven, dan hebben wij hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest. Door de beproeving komt dit tot stand. Nou, en wat zegt Jacobus in 1 vers 4? De lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht in geen ding gebrek. En indien man van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt. Staat dat ook in Romeinen 5? Ja, dat staat er ook. Ja, maar het staat met heel andere woorden. Maar het staat er wel. Want daar staat, de lijdzaamheid wekt bevinding en de bevinding bewerkt hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods, in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. En wat zegt Jacobus dat God geeft? Als gevolg van leidzaamheid die een volmaakt werk doet. Wijsheid. En daar zou je meteen ook een ander schriftgedeelte van Paulus in moeten herkennen. In het bijzonder natuurlijk Efeze 1. Eigenlijk Efeze 3, maar Efeze 1 is korter. Efeze 1, zoek het die even op. Er zijn vele plaatsen waar Paulus dezelfde dingen zegt, hoor. Dezezelfde dingen. Efeze 1, waarin hij eerst vaststelt dat wij als gelovigen gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Dat is het enige afwijkende, daar heeft Jacobus het niet over. Petrus, min of meer, die zegt dat die dingen voor ons in de hemel bewaard worden. Een onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis. Maar goed, daar hebben we het misschien ook nog eens over. He? Dus toch iets hemels. Maar goed, Paulus legt in Efeze 1 dus uit dat wij met al die geestelijke zegeningen gezegend zijn, omdat we gelovigen zijn, omdat we behouden geworden zijn, wedergeboren zijn, of hoe het maar heten mag. En hij zet dat uiteen tot en met vers 14. En in vers 14... Vers 13 en 14 van Efeze 1 spreekt hij over dat wij zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest die beloofd was. De beloofde Heilige Geest, wat was er eigenlijk beloofd? Wat zeiden we nou net? Wat was er beloofd ook alweer? Nee, langer terug. Het nieuwe verbond, de belofte. Maar wanneer komt het nieuwe verbond? Of hoe komt het nieuwe verbond? Door de uitstorting van de Heilige Geest. De opstanding van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest. Zacharië 12, Joel 2, Jesaja 12 geloof ik, als ik het goed heb. De uitstorting van de Heilige Geest, kan niet missen. Maar goed, Efeze 1 dan nog steeds, geest ontvangen, de geest die beloofd was. Dat zei Romeinen 1 dus ook, hè? De bevinding. De lijdzaamheid werkt uiteindelijk hoop en de hoop beschaamt niet door de liefde Gods die in ons hart is gekomen door de geest. Hè? De geest. Nou, hier staat, we hebben die geest ontvangen en dan vers 15. Daarom ook ik gehoord hebbende het geloof in de Heere Jezus dat onder u is, geloof dus, en de liefde, dat was Romeinen 5, hè? De liefde Gods die in ons hart uitgestort is. Daarom houd ik niet op voor u te danken, gedenkende u weer in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven. Alsjeblieft, de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. De geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem, namelijk verlichte ogen uw harten, dan wel uw verstands, want het is toch hetzelfde in de schrift, althans. Bij de dokter niet, maar in de Bijbel wel. Verlichte ogen uw verstands, van uw inwendige mens eigenlijk dus gewoon, of uw gemoeds. Romeinen 12 vers 2. Verlicht de ogen uw verstand, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zijn, de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. En welke de uitnemende grootheid zijn en kracht zij in ons. Paulus zegt, wij moeten ontvangen die geest, de heilige geest waarmee wij verzegeld zijn. Maar we moeten ontvangen die geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Waartoe? Waarom? Opdat we mogen weten wat de toekomstverwachting is van de roeping van Christus. Dat we mogen weten wat de hoop is van zijn roeping. Nou, waartoe is Christus geroepen? Nou, als je in Handelingen 2 nog aan Petrus gevraagd zou hebben, op datzelfde tijdstip, dan zou Petrus waarschijnlijk gezegd hebben, nou, om op de troon te zitten in Jeruzalem, want daar is je toe geroepen, alleen te wachten op de bekering van het Joodse volk. Handelingen 2, Handelingen 3. Juist geroepen tot zoonschap, ja. Zoonschap van wie dan, hè? Peter zou zeggen, nou, van in ieder geval van David. En van Abraham. Enzovoort. En Paulus zegt, nou, in de eerste plaats van God. Dat is wat abstracter, maar niettemin, dat is zo. En dus zegt hij, je moet leren verstaan wat de hoop is van zijn roeping. Dat is namelijk niet een troon op aarde in de eerste plaats. Maar het is een veel hogere troon, een troon in de hemel namelijk. Dat is de hoop van zijn roeping. Dat moeten wij leren verstaan. Dat we niet verwachten het duizendjarig rijk of zoiets. Dat komt wel. Wij verwachten dat het komt. Wij verwachten zelfs dat het binnen afzienbare tijd komt. Maar niettemin, dat is niet de hoogste roeping van Christus, dat is slechts de uitwerking van deze hoge roeping van Christus. Want als hij niet een troon heeft in de hemel, komt die troon op aarde er ook niet. Het koninkrijk moet namelijk van bovenaf nederdalen naar de aarde. Het moet in de hemel beginnen en dan op aarde. Dat zei de Heer Jezus zelf trouwens al, want hij zei, als je nou bidt, dan doe je dat zo, dan zei je, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, ergens vandaan. Dan is het eerst ergens anders, zeg ik altijd. Hè? Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Waar komt het dus vandaan? Uit de hemel, na de aarde. Dat zei Johannes trouwens ook in de openbaring. Ja, dus de hoop van zijn roeping. En dan staat er, en welke, vers 18 nog steeds, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Wat de rijkdom is der heerlijkheid, dat is twee keer hetzelfde min of meer, hè, van zijn erfenis. Kortom, we moeten leren verstaan wat zijn erfenis is. En er staat achter wat het is, hoor. Daarmee versta je het nog niet. Datzelfde geldt voor 1600 slag bij Nieuwpoort. Dan weet je wel wat het is, maar daarmee versta je er nog niks van. Want wie daar gevochten hebben en waarom het ging, dat weet ik niet. En ik hoop het ook nooit te leren, want ik vind het een mooi voorbeeld. Hè? Goed. Wat is de erfenis van Christus? Stond trouwens al in vers 11. En hier in vers 18 ook. Dat moeten we leren verstaan. Vers 11 zegt dat wij een erfdeel geworden zijn. Wij zijn namelijk het erfdeel van Christus geworden. Wij, de gelovigen van vandaag, deze gemeente waar Paulus het over heeft, is het erfdeel, het speciale loon, of hoe je dat maar zegt, van Christus. Dat zei Petrus trouwens ook, want die zei dat de voorganger, de oudste, de herder, die moest wel een voorbeeld voor de kudde zijn, maar hij mocht geen heerschappij hebben over het erfdeel des Heren. Wist hij het nou of niet? 1 Petrus 5 is dat. Ja, erfdeel des Heren, hij wist het heel goed. En hier staat welke de rijkdom der heerlijkheid zij van zijn erfenis in de heiligen. Wij, heiligen, Wij die met Christus geheiligd zijn, zijn zijn erfdeel. En wat dat allemaal inhoudt, dat moeten wij leren verstaan. En daar hebben wij die wijsheid voor nodig, wat Paulus voor bidt hier. Dat wij mogen ontvangen die geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. En dan nog een keer, vers 19. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Die kracht, we moeten weten welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij. Want die kracht werkt ook aan ons die geloven, nog steeds vers 19. Welke kracht is dat dan? Wel, de kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt. Dat betekent dat wij deel hebben aan diezelfde opstandingskracht van Christus. Dat betekent gewoon dat we met hem zijn opgewekt. Dan weet je dat, maar dan versta je dat nog niet hoor. Maar goed, hè. Maar we zijn met Christus opgewekt, wedergeboren. Dat zei bijvoorbeeld Jacobus in Jacobus 1 vers 18. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, hebben we er straks gelezen, enzovoorts. He? Dat zei Petrus ook. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Is dat waar of niet? Dat zegt Paulus toch ook. En hier zegt hij zegt trouwens ook, Paulus zegt het ook in 2 vers 10, hè? Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Maar goed, blijf even bij Efeze 1. Die kracht namelijk, die werkt ook aan ons, vers 19. Het is die kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Dan zijn we dus met hem opgewekt. Dat zei Petrus ook. Dat zei Jacobus ook. Johannes weten ze gewoon niet. Ja, Johannes zegt het altijd wat anders. He? Die zegt wie de zoon heeft, heeft het leven. En wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. En dit is de getuigenis dat God ons het eeuwig leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn zoon. Hm? Dat was... Oh, we hebben het vorige keer over gehad, min of meer. In Johannes 5, geloof ik. Ja, precies hetzelfde. Maar Paulus zegt nog meer, hoor. Die zegt, de kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Wist Petrus dat ook? Dat Christus gezet was aan de rechterhand Gods in de hemel? Ja, zijn eerste toespraak had dat als hoogtepunt. God heeft deze Jezus, die gij gekruist hebt, gesteld tot Heer en tot Christus. En dan, dat was Handelingen 2. En dan Handelingen 4 was geloof ik, of 3. Dan weet ik het weer niet meer. Namelijk, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. Dat klopt dus ook nog. Het enige verschil is dat Paulus zegt dat wij moeten bedenken dat diezelfde kracht ook in ons werkt. Niet alleen die kracht waarmee Christus uit de dood is opgewekt, maar ook de kracht waarmee hij gezet is in de hemel, zodat Paulus eraan toevoegt dat wij met Christus niet alleen zijn opgewekt, hoofdstuk 2 vers 1, dan wel hoofdstuk 2 vers 6, Efeze 2 vers 6, maar dat wij op grond van diezelfde kracht en op grond van dezelfde werking zijnde kracht aan ons ook met hem gezet zijn in de hemel. Maar dat lees je niet in Jacobus of in Petrus of in Johannes of in Judas. En dat is nou juist wat men moet leren verstaan. En Paulus zegt, om dat te leren verstaan, dat wij dat hemelsburgerschap hebben ontvangen. Filippenzen 2 of 3. Nee, 4 geloof ik trouwens. Maar goed, Filippenzen. Om dat te leren verstaan heeft men die geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis nodig. Paulus zei het trouwens al in vers 10 hoor, van Efeze 1. Want daar staat in vers 9 dat God ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. Welke in andere eeuwen de kinderen de mensen niet is bekendgemaakt, gelijk ze nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Maar dat was 3 vers 5. Gaat over hetzelfde. God heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Om wat te doen? Wat is die verborgen wil van God? Nou, dat zegt vers 10. Om tot, er staat echt tot, eventueel op te vatten als tot in. En dat lijkt hier nog het beste. Het Griekse eis, tot in. Om tot in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één, het heelal tot één, te vergaderen in Christus. Beide, twee dingen dus. Zowel wat in de hemel is, als ook dat wat op de aarde is. U wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op de aarde is. Komt precies overeen met wat Paulus hier zegt. Maar de gedachte is dat het een bedelingen kwestie is. Dat staat er ook bij. Want dit werk loopt tot in, en dus eigenlijk tot en met, de bedeling van de volheid der tijden. Maar in afwachting van de bedeling van de volheid der tijden, zegt Paulus, leven wij in de bedeling der verborgenheid. Dat is de uitdrukking die wegvertaald is in vers 9 van hoofdstuk 3. Er staat namelijk gemeenschap der verborgenheid, dat kan ik ook niet helpen, maar er staat echt bedeling der verborgenheid, ook genoemd bedeling der genade Gods in vers 2. En dan gaat het over die verborgen dingen. Zodat Paulus spreekt over twee bedelingen. De tegenwoordige bedeling der verborgenheid. En de volgende bedeling, namelijk die van de volheid der tijden. Twee bedelingen waarin God twee dingen doet. Beide, twee. Namelijk alles onder één hoofd brengen. Namelijk dat het in de hemel is en dat het op de aarde is. En als het in die volgorde is, en dat mag je toch aannemen, want het zei de Heer zelf al dat het in die volgorde ging, betekende dus dat hij in onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid alle dingen die in de hemel zijn onder één hoofd samenbrengt, of hoe het maar heten mag. En dat hij alles wat op aarde is vervolgens ook tot één verzamelt in Christus in de bedeling van de volheid der tijden. Dat is dus na de opname van de gemeente. Dat is alles. En dat betekent dus dat wij het horen bij die hemelse dingen. Want deze bedeling eindigt ook met dat wij die in de hemel thuis horen, ook daadwerkelijk en zelfs lichamelijk naar de hemel gaan, opname van de gemeente. En bovendien hangt het samen met dat degenen die in de hemel zijn, maar daar niet thuis horen, bij diezelfde gelegenheid eruit geworpen worden. They kicked him out of heaven, zongen de negers, misschien nog wel. Een gospel is dat. What did they do? They kicked him out of heaven. Juichend gezongen. Maar goed. Daar zullen we het ook maar verder niet over hebben. Maar hier staat het dus gewoon hoe dat gaat. Eerst in de hemel, dan op aarde. Kortom, Paulus specificeert alleen veel nauwkeuriger wat de andere apostelen net zo goed leren. Namelijk dat de hemel Christus moet ontvangen. En dat als Israël zich bekeert, diezelfde Christus op aarde zal verschijnen. Maar dat in afwachting ervan ieder die gelooft deel krijgt aan Christus. En dus aan de zaligheid en dus aan het nieuwe verbond. En dus aan een nieuwe schepping en zelfs aan die eerstelingen. Er gaat niks vanaf. Alleen Paulus specificeert het en zegt in de praktijk van nou ja, dat duurt, dat die hemelse dingen, dat neemt nogal een tijd in beslag. En Peter zegt, dat is zo wat Paulus zegt, want hij zegt dat is langmoedigheid Gods. Dat is geen traagheid, maar dat is langmoedigheid Gods. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus ons dat geleerd heeft, zegt hij. Dus die zijn het volledig eens, er is geen enkel verschil tussen. Eerst de hemelse dingen en de aardse. Het is dus Paulus die in dit verband zegt dat wij moeten ontvangen, hij bidt ervoor, hè, dat wij zouden ontvangen de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Dat is in de praktijk niet wat anders dan de Heilige Geest, maar het is in de praktijk een andere werking van diezelfde geest. Wij zijn namelijk verzegeld met die geest, staat in vers 13 en 14 van Efeze 1. En die, als die geest actief wordt in ons, dan ontvangen we daardoor die wijsheid en openbaring in kennis van Christus. Daar gaat het om. Datzelfde lezen wij trouwens nog uitgebreider in, want dat moet wel, in 1 Korinthe. Dat moet daar uitgebreider, omdat de brief nu helemaal aan de Korintiërs geschreven is. Dat duurde wat langer. Want daar heeft Paulus het over die verborgenheden die bedekt waren in vers 7 van 1 Korinthe 2. Verborgenheden die de oversten deze wereld in ieder geval niet gekend hebben, dat was maar goed ook. Dus daar mogen we ook al niet over klagen, maar daar zeg ik nog verder niks over. Maar Paulus zegt, die spreken wij, vers 6. Wij spreken wijsheid onder de volwassenen. Niet onder degenen die alleen verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte, maar onder degenen die ook hebben ontvangen die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Jawel. Wij spreken wijsheid onder de volwassenen, doch een wijsheid niet van deze wereld, noch der overste deze wereld, maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. En dan meteen vers 9. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, dat is het wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. En daar heeft Paulus het over. En Jesaja trouwens, want al wat Paulus predikt, ontleent hij aan het Oude Testament. Van wie hij het voor het eerst gehoord heeft, dat doet er niet toe. Maar als hij het ons doorgeeft, zegt hij niet dat God hem dat geopenbaard heeft. Maar dan zegt hij, het staat in het Oude Testament. Zoals deze, Jesaja. Verborgene dingen. God, door God, zegt hij vers 10, door God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Daarom bidt hij dat we ontvangen die geest der openbaring in kennis van hem. Die geest der wijsheid dus. En de openbaring in zijn kennis. God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods, enzovoorts. En het hangt samen natuurlijk met hoofdstuk 1, vers 30. Uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God. En nog zo het een en ander uiteraard. Nou, komt het overeen met wat Jacobus zegt? Nou, wat zei Jacobus? Meteen nadat hij zegt dat wij gelovigen zijn en dus ook de verdrukt worden of beproefd worden, maar dat de lijdzaamheid daaruit voortkomt en dat de lijdzaamheid een volmaakt werk heeft enzovoort, dan zegt hij in vers 5 van Jacobus 1, en in iemand van uw wijsheid ontbreekt dat hij ze van God begeren, die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Het enige verschil tussen Jacobus en Paulus is dat Jacobus zegt van, als het je aan wijsheid ontbreekt, bid er dan maar om, want God geeft het dan. En Paulus zegt dat niet, Paulus doet het gewoon. Ja. Ja, en niet nou sla ik Efeze 1 wel weg. Maar ik had natuurlijk Efeze 3 ernaast moeten leggen, want dan doet hij het nog uitgebreider, hè. Efeze 3. Vers 16. Opdat hij u geven, ik buig mijn knieën voor de Vader, opdat hij u geven, naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Verlicht de ogen uw verstand, inwendige mens, zei ik toen al. Hier staat precies hetzelfde. Naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden. De kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood is opgewekt en gezet in zijn rechterhand. Van de straks. Hè? Met kracht versterkt te worden door zijn geest. Niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant, een inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen. Maar Christus is ons geworden wijsheid van God. Dus opdat wijsheid door het geloof in uw hart te wonen. Want de vreze des Heer is begin der wijsheid. Opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen. En wonen hebben heeft me nou zo vertaald, maar had ik weer blijven kunnen zijn. Hè? Opdat Christus door het geloof in uw hart te blijven. En gij in de liefde, jawel, geworteld en gegrond zijt. Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. Dat is 1 Korinthe. Geworteld en gegrond. En dan, opdat gij ten volle konden begrijpen, met al de heiligen. Sommigen lezen dan dat we ieder een beetje begrijpen en samen begrijpen we dan alles wat onzin is, want dan begrijp je niks, hoor. En dat bedoel ik op twee manieren dus, hè, nu. Want als we allemaal een beetje begrijpen, dan begrijpen we nog niks. En iemand die zegt dat we allemaal een beetje begrijpen en dan samen alles begrijpen, die heeft zelf helemaal nog niks begrepen, denk ik wel eens, hè. Want dat is onbegrip. Als hij juist zorgt dat niet iedereen alles weet, maar dat iedereen een stukje weet, dan hou je het volk dus inderdaad onwetend. Bij een verzameling specialisten, samen weten die niks. Maar dat is echt zo. Ik hoop niet dat hij het aan de lijf ooit ervaart, maar zo ongeveer zit dat. Nee, de bedoeling is dat wij allen, ieder, elke gelovige inderdaad ten volle zou kunnen begrijpen En dus samen met al die andere heiligen die ook ten volle begrijpen welke de breedte enkelvoud niet verschillend voor ieder. Niet breedten. De een is wat breder dan de ander dan, hè. Nee, de breedte, de lengte en diepte en hoogte. En bekennen de liefde. Bekennen is ook al liefde trouwens, hoor. Bekennen, gemeenschap hebben met, hè. En kennen de liefde van Christus. Dat hebben we al een paar keer genoemd vanavond. Bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Niet ieder een stukje, maar ieder voor zich vervuld tot al de volheid Gods. Hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen dan wat in onze hart opklimt of ons oor hoort en ons oog ziet. Kortom, hem die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, dan wel de geest die in ons werkt, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Nou, hetzelfde verhaal. Dat is precies hetzelfde, alleen veel hoger gegrepen, maar het is hetzelfde als wat Jacobus zegt, indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. Soms denk je dat het een persoonlijke getuigenis is van Jacobus. Want dat denk ik ook altijd bij 2 Petrus 3. Die zegt, het is zo moeilijk, het is zwaar om te verstaan, het wordt verdraaid, maar je moet toch naar Paulus luisteren. Je denkt dat het een persoonlijke getuigenis is. En dat is van Jacobus ongetwijfeld ook. Hij heeft het ook moeten leren. En hij zegt, je moet het aan God vragen om die wijsheid. En dan krijg je inderdaad dat inzicht, inderdaad, ja. Inzicht waarin? Nou, volgens Paulus in gemeentelijke waarheid. En volgens Jacobus? Ja, hij heeft het over precies dezelfde dingen. Ook inzicht in gemeentelijke waarheid. En inzicht in gemeentelijke waarheid, wat je overigens niet krijgt door het bestuderen van de brief van Jacobus. Maar daarom begint hij ook met te zeggen, indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat is ze van God begeren. Dat betekent ook zoveel als, er is nog wel wat anders om over te praten. Er is nog wel een hogere waarheid, maar goed, dat is mijn bediening niet. En als je dat moet weten, wel, bid God die geeft en niet verwijt. En hij zegt, zij, die wijsheid, zal hem gegeven worden. En we moeten dat uiteraard bidden in geloof, want God openbaart zich alleen aan gelovigen. Vers 6. Ja. Maar dat hij ze begeren in geloof. Niet zozeer in geloof dat God dat geeft, wat hij vraagt. Maar gewoon, men moet in het algemeen een gelovige zijn. Dat kan trouwens niet anders. Geloof is, daar gaat hij weer. Geloof is geloof in wat? Heel eenvoudig. In het woord. Nou, wijsheid ontvang je niet buiten het woord om. Maar dan zegt u misschien, ja, maar wij ontvangen dan toch de geest. Er werd over gesproken, door die geest verstaan wij, beginnen de dingen te verstaan. Jawel, wat zou de geest ook alweer doen volgens Johannes? Nou, volgens de Heer, maar het staat in het Johannes Evangelie. Die zou ons in al de waarheid leiden. Let op, enkelvoud. Niet in alle waarheden, maar in heel de waarheid. Want heel de schrift, is het woord de waarheid, is van God ingegeven enzovoorts. Kortom, die geest zou ons leiden in de schrift. Bij het openen, bij het lezen, om niet te zeggen bij het onderzoeken, dat is de Bijbelse term dan, hè, bij het onderzoeken der schrift of der schriften. Daar zou die geest ons in leiden. En dat het zo werkt, heeft Paulus zelf gedemonstreerd, want wij weten dat Paulus het een en ander, en zelfs veel, rechtstreeks van God ontvangen heeft. God heeft hem inzage gegeven in dezelfde dingen die Mozes ook eenmaal gezien had op de Sinaï, weet u wel, dat verhaal is dat, hè. Maar niettemin, als Paulus het ons uitlegt, doet hij dat echt aan de hand van het Oude Testament. Dat doet hij zelfs in brieven als Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Om van Hebreeën dan maar te zwijgen. Het is aan de hand van de schrift. Het punt is dat ook Paulus door de geest geleid was in die schriften om die te verstaan. En om te zien inderdaad, om tot het inzicht te komen dat al die profetieën over Israël en dat openbare koninkrijk vanuit Jeruzalem, dat al die profetieën ook een toepassing hebben op een ander volk, een hemelsvolk en een koninkrijk wat verborgen zou zijn in een Jeruzalem dat nog in de hemel is, een hemels-Jeruzalem dus. En zo doet hij dat. En de profetie over de terugverzameling van Israël straks in, wanneer het koninkrijk openbaar wordt, past hij gewoon toe op de opname van de gemeente. En eigenlijk gewoon op de hele roeping van de gemeente in onze dagen verzameld uit de volkeren, bijeengebracht en gezet in Jeruzalem. Dus toch niks anders dan de verzameling van Israël straks in de toekomst ook. Kun je met dezelfde woorden zeggen, alleen Paulus zegt, heeft ook deze betekenis. Het heeft een hogere betekenis, enzovoorts. Een toepassing in onze dagen, in afwachting van de bekering van Israël en de wederkomst van Christus. Eigenlijk is nog sterker, de gedachte is eigenlijk dat die, wat wij wederkomst van Christus noemen, in zekere zin al heeft plaatsgehad. Namelijk door de opstanding van Christus uit de dood, want toen kwam hij weder. Zelfs dat is waar. Maar goed, ik hoef dat nou allemaal niet uit te leggen. Maar met al die profetieën zo, ze hebben dubbele toepassing. Soms zelfs heel nadrukkelijk. Maar goed, Jacobus zegt dus precies hetzelfde als Paulus. Men moet, als men wijsheid ontbreekt, aan God vragen en God geeft dat dan mildelijk. Maar hij moet dat dan wel vragen of begeren in geloof. Want als men niet gelooft, ontvangt men die wijsheid ook niet. Dat kan ook niet anders, want als men die wijsheid ontvangt, dan ontvangt men dus die geest der wijsheid. En die leidt ons in de schriften, in de Bijbel namelijk. En als men niet gelooft en dus de Bijbel niet opent, dan ontvangt men die wijsheid ook niet. Nee, je hebt er die zeggen dat ze dat wel ontvangen, buiten de Bijbel om. Maar ze misverstand, is geen wijsheid. Hè? Dat is dwaasheid, ja. Ja, precies.
Gaat ook bij de
bandjes. Gaat ook bij de bandjes. Nou, zolang het maar het woord Gods is, hè, daar gaat het maar om, hè. Ja. Ja, er is inderdaad een indirecte weg. Want voordat ik nou verder ga, moet ik u toch wijzen op, erop wijzen dat er geen misverstand moet ontstaan. Er zijn er namelijk ook, ik zeg dat heel aarzelend en in alle bescheidenheid, maar er zijn er ook die denken dat zij de geest hebben ontvangen. Ze hebben om wijsheid gebeden. Nou zullen ze zelf de Bijbel open doen en zullen ze die wel eens even onderzoeken of het al zo is. Enzovoorts. En moet ik u zeggen, helaas werkt dat meestal niet zo goed. Nee, meestal niet. Ik zou bijna gezegd hebben, integendeel. Want in de praktijk blijkt het ook zo te zijn dat die wijsheid tot ons komt. Inderdaad, niet rechtstreeks uit de geest en uit de Bijbel, maar inderdaad langs de middellijke weg. Dat kan niet missen, want we waren net in Efeze 3 de laatste verzen, maar dan begint Efeze 4. En in Efeze 4 wordt meteen gezegd dat God aan de gemeente gegeven heeft. Sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Tot het werk, de bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, tot volmaking der heiligen en hoe het allemaal heten mag. En dat betekent dus dat in veruit de meeste gevallen wij onze wijsheid ontvangen doordat anderen ons leiden, ook daadwerkelijk in de schriften. Ik zei ons, want dat geldt voor mij net zo goed. God geeft aan de gemeente mensen die dat kunnen enzovoorts. Vandaar dan ook dat de Bijbelse waarheden niet alleen vastgelegd zijn in de Bijbel. Ze worden net zo goed, ook mondeling zal ik maar zeggen, overgedragen van de ene generatie op de andere. Dat gebeurt ook. Alleen moet constant met de schrift vergeleken worden, gecheckt worden aan de schrift enzovoorts. Zo werkt zoiets. Hè? Maar want de gedachte van, ik heb de geest ontvangen, ik ben een kind van God en ik heb het woord van God en verder heb ik niks nodig. Dat is een onbijbelse gedachte, want de essentie blijft nog altijd dat wij deel hebben gekregen aan het nieuwe verbond en aan dus de geestelijke eenheid van de band des vredes, van het nieuwe verbond dus uit, hoofdstuk 4, Efeze 4, net twee versen verder dan tot waar ik gelezen heb. Wij hebben daar aan die eenheid deel gekregen en dat betekent dat wij ook functioneren binnen die eenheid. En God geeft nou eenmaal aan de gemeente bepaalde mensen in die functies die daar genoemd worden, betekent toch ook inderdaad, als we ons van die gemeente afzonderen, hebben we daar inderdaad geen nut van. En dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij inderdaad één zijn, en ons ook zo gedragen, één zijn met alle gelovigen en inderdaad ons best doen om die geestelijke eenheid ook te behouden. Zo werkt zoiets. Maar iemand die zich terugtrekt en in zijn eentje zegt, nou dat zoek ik allemaal zelf uit, daar heb ik verder met niemand wat nodig, die onttrekt zich feitelijk aan het functioneren van de gemeente als zodanig. Zo werkt het namelijk niet, nog afgezien van dat die gedachte zelf vermoedelijk maar dat is niet met zekerheid te zeggen, vermoedelijk wordt ingegeven door dezelfde hoogmoed als waarmee andere mensen compleet de hele Bijbel verwerpen. Ja, nee, ik heb wat grof gezegd, maar ik geloof wel dat het zo is, hoor. Ja, dus de duivel deed dat toch ook? Die zei, God heeft gezegd, dan zal ik je vertellen hoe het zit. He? Luister maar naar mij, ik weet het. He? En bovendien, de duivel was van hoge afkomst, dus die kon het weten. Ja, die wist het ook, ja. Maar goed, laten we het daar maar bij laten. Dus inderdaad, dat hij ze begeren in geloof, dat kan niet anders. Men moet geloven in de schriften om deel te hebben aan die geest van wijsheid en de openbaring in kennis van hem. En zonder de schriften gaat het niet, zonder de geest trouwens ook niet. Dat werkt uiteraard samen. De geest zou ons in heel de waarheid leiden. Bovendien, de geest zou het uit de Heer Jezus Christus nemen en zou het ons verkondigen, staat er. Hij zal het uit het mijne nemen, zei de Heer, en hij zal het u verkondigen, zodat die geest inderdaad niet over zichzelf spreekt, zoals in sommige kringen gebruikelijk schijnt te zijn, maar de geest spreekt over Christus. En dat is precies wat Paulus zegt, we moeten die geest ontvangen omdat we Christus moeten leren kennen, en opdat we hem zouden kennen, de kracht van zijn opstanding, de hoop van zijn roeping, enzovoorts.
Uw woord is een lamp op mijn voet en een licht op mijn pad. Daar is psalmist over spreekt, spreekt er maar over de bijzijn, en hier gaat u vanuit gaan, dus dat men die weg op wandelt.
Ja, die weg moet men gaan, en het is inderdaad niet zo'n eenvoudige weg. Maar niettemin, men zal die weg moeten gaan. Onder leiding van het woord en onder leiding van de geest. Beide. Het een gaat niet zonder het ander. De geest werkt niet zonder het woord, absoluut niet. Zeker niet er buitenom. En het woord zelf is bovendien geest, dus dat is ook al geen probleem. Hè? Dus dat hij zijn begeering geloof niet twijfelende. Vergis u niet, twijfel is niet gebrek aan geloof. Twijfel is ongeloof in de Bijbel. Ja, de Romeinen 4, haal ik daar altijd bij aan. Daar vind je dezelfde schriftplaatsen waar een woord gedefinieerd wordt. Hè? Nou, twijfel vind je in Romeinen 4, waar gezegd wordt dat Abraham aan de belofte Gods niet getwijfeld heeft door ongeloof. Maar ten volle verzekerd zijnde van dat God bij machte was om te doen wat hij beloofd had. Hè? Nou goed. En op grond daarvan werd hij erfgenaam van de belofte. Goed, dat hij ze begeert in ongeloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, is als de golven der zee. Hè? Ja. Waarom woeden de volk en bedenken de natie in ijdelheid? Dat gaat over golven der zee van Psalm 2. Hè? Is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Wat zei Paulus ook alweer in Efeze? In datzelfde verband, Efeze 4 was ik inmiddels uit het hoofd trouwens. Efeze 4. Want Efeze 4 bad hij aan het einde van hoofdstuk 3, opdat wij die dingen zouden leren verstaan. In hoofdstuk 4 zegt hij dat wij zouden wandelen waardig de roeping met welke wij geroepen zijn. En dus ons zouden benaastigen, vers 3, te behouden. De geestelijke eenheid, door het verbond des vredes. En dan zegt hij, het is weliswaar één lichaam, die gemeente, maar aan elk een van ons is een verschillende gave gegeven. Vers 7. En dan vers 11. God heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. En die zijn er tot de volmaking der heiligen. Dat wil zeggen, hij bidt dat God die geest geeft, maar hij zegt dat God aan de gemeente gegeven heeft. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Ik ga die dingen uit vers 11 nou niet specificeren, wat dat precies is, dat doet er niet toe. Maar het gaat erom dat als God die geest geeft, dan komt wel eens wezen dat God die wijsheid geeft en het inzicht geeft via de bediening van de een of andere broeder, dat is nu eenmaal zo, ja. En er staat dat die namelijk bijdragen tot de volmaking der heiligen, vers 12, tot het volwassen worden der heiligen, tot het werk der bediening, dat wil zeggen tot het dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus, dat is de gemeente, totdat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Dat we allen zullen komen tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Komt dus overeen met vers 18 van hoofdstuk 3, waar hij bad. Heb je dat? Daar bad hij nog steeds om die geest, om die wijsheid enzovoorts. Opdat we ten volle konden begrijpen met al de heiligen hoe dat zat met Christus. En hier zegt hij, God is aan de gemeente gegeven, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Precies voor datzelfde doel, want zo werkt het dus. En dan is het resultaat, vers 14, opdat wij niet meer kinderen onmondige staten, geloof ik. Opdat we niet meer kinderen, onvolwassenen dus, die geen recht van spreken hebben, onmondigen, mogen niet spreken, lege briefjes inbrengen, hè. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle windstroming, is het eigenlijk. Wind is eigenlijk geest, maar het is niet wind, het is stroming. Omgevoerd worden met alle stroming, en wind is luchtstroming, maar hier gaat het om wateren. Met alle wind der leer, leerstellige stromingen noemen we dat in het Nederlands, in evangelisch jargon, maar goed. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed, als de baren der zee dus, bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Bij sommige mensen verdraaien, zei Petrus. Het gaat over precies dezelfde, het is Petrus dus, hè? Het zijn precies dezelfde dingen. En Jacobus zegt, want zo iemand is een baar der zee gelijk die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Omhoog en omlaag en zo. Geen zekerheid. Ja, door gebrek aan geloof. En dus door een gebrek aan wijsheid en inzicht enzovoorts. En van zo'n mens, zegt Jacobus, die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Dat klopt, er gaat niks ontvangen, niks buiten het woord van God om, is de gedachte. Waarna staat in vers 9 van Jacobus 1, ik hou mijn hand erbij, hè, bij Efeze 4. Waarna staat in Jacobus 1 vers 9, maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid, want de nederige zal verhoogd worden. Waar staat het ook alweer? Ja, dat is ook een goeie. Ik zat in Jesaja 40, maar dat doet er nou niet toe, hoor. Maar, hè? Daar staat er zo vaak. De nederige zal verhoogd worden. De broeder die nederig is, hoe komt Jacobus erbij nou ineens over nederigen te praten? Domweg omdat nederigheid synoniem is, het is niet hetzelfde, maar synoniem is met geloof. Als men niet nederig is, als men zich niet nederen, als men zich niet onderwerpt, dan kan men niet geloven. Geloof is immers onderwerping aan wat een ander zegt. In principe natuurlijk aan wat God zegt. Dus één ding. In principe aan wat God zegt, dat is het hoogste. Maar in tweede instantie wel degelijk eventueel aan wat een ander zegt. Want dat blijkt veel problematischer te zijn. In de praktijk. Ik heb mensen die zeggen, ik wil wel luisteren naar wat God zegt, maar wat jij zegt kan me niet schelen. Dan zeg ik, gefeliciteerd broeder. Maar dat meen ik ook niet echt natuurlijk. He? Want in het algemeen, wij zouden inderdaad moeten luisteren naar elkaar. In het algemeen geldt dat. De Heer kan ons ook wat vertellen door een ander. Dat is nou eenmaal zo. En dat is waar het om gaat. Zodat Efeze en Jacobus weer gelijk oplopen. Efeze zegt, die geest zal gegeven worden. En vervolgens, God geeft aan de gemeente mensen die inderdaad diezelfde functie innemen. Om te komen tot wijsheid, inzicht, die kennis van hem en dat soort dingen meer. En Jacobus zegt, indien iemand aan wijsheid ontbreekt, dan moet hij ze van God begeren. En vervolgens moet hij nederig zijn, want hij zal moeten luisteren naar anderen. Dat mag voor een gelovige niet moeilijk zijn. Dus een nederig mens roem in zijn hoogheid, want juist door die nederigheid, door die onderdanigheid, wordt men verhoogd, hè? En krijgt men deel aan hoge dingen, in het algemeen gesproken. Dus vers 9. De broeder die nederig is, roemen in zijn hoogheid. Want hij zal verhoogd worden. En de rijke, en die alles al heeft en alles al weet, zal ik maar zeggen. Want rijk kan ook heel goed zijn. Rijk in de zin van intelligent, in de zin van geestelijk rijk. Met een kleine g dan, hè? Dat weet u toch?
Ja.
De rijke roemen in zijn vernedering. Want hij zal zijn... want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan, enzovoorts. En dat is wat Petrus natuurlijk ook naar voren brengt. Hè. En Jesaja 40 zit ik toch weer in Jesaja 40. Het bloem en het gras, alle vlees is als gras, enzovoorts. Dat is Petrus, maar het is inderdaad toch weer Jesaja 40. Ja. En Psalm is de bekendste. Hè. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Jawel. Maar we hebben ander leven ontvangen. En dan vers 12 nog even en dan hou ik hem mee op. Zalig is de man die verzoeking, daar ging het dus nog steeds over. U ziet dat de verzoeking dus kennelijk er ook op gericht is om een mens van dat woord Gods, van het geloof, van die wijsheid, van de werking der geest af te leiden. Daar gaat het allemaal om over hier. Hè? En dan staat er ook, zalig is de man die de verzoeking verdraagt. Wat dacht hij van Hebreeën 12? Daar is zalig de man die de tuchtiging verdraagt. Want die geeft van zich een vrucht der gerechtigheid enzovoorts. Of wat denkt u van 2 Korinthe 4? Die verdrukking, als men die verdraagt, die werpt van zich een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Of wat denk je van Romeinen 8? Ik ben verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Of 2 Timotheus 4. Ik heb de goede strijd gestreden, voorts is mij weggelegd. Ja, precies, de kroon. Nou, wat zegt Jacobus? Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. Wat zei Petrus trouwens? In 1 Petrus 1, die zei, vers 7, vers 6, in welke gij u verheugt nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. En wat ontvangt men in de openbaring van Jezus Christus dan? Een kroon zeer schoon. Precies. De kroon des levens, de kroon der zaligheid, of hoe je bij gelegenheid maar genoemd wordt. Ik heb hier een onverderfelijke kroon. Ik heb hier een kroon des roems, kroon der gerechtigheid, kroon des levens. Onverwelkelijke kroon der heerlijkheid. 1 Petrus 5 is dat. En nog eens een keer kroon des levens in openbaring enzovoorts. Natuurlijk, de kroon, dat is namelijk de bekroning. Eindresultaat, en dus ook het loon, bekroning van dat leven wat aan de Heer gewijd was.